NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Sinds vele jaren is hij één van de Nederlandse documentairemakers die het genre in Nederland naar een hoger plan heeft getild. Zijn subtiele blik gericht op gewone mensen en eenzame helden. De gokverslaving van zijn vader, André Hazes in zijn hoogtijdagen, en nu is er de film Als het stof is neergedaald. Hier is John Appel.
Kunststof.
De presentator is Jelly Brouwer.
Ja, John, er zitten heel veel ontroerende momenten in de film. Maar een moment die mij heel erg trof was de improvisorische kerk in Amarice, Italië. Ja. Waarin de pastoor voorleest uit een brief van een meisje dat is omgekomen bij die aardbeving in Italië. Ja. Raakte jou dat ook zo?
Ja, dat raakte me ook. Dat was het type brief dat ik niet had verwacht. Jong meisje. Een liefdesbrief eigenlijk. Een soort brief aan haar lover dat ze elkaar de volgende dag gaan zien. En die volgende dag is wel gekomen, maar niet
voor haar.
Niet voor haar.
Ja.
Ja, dat was aangrijpend, ja.
En jij wist niet dat die brief, dat hij daaruit zou citeren?
Nee, dat had hij helemaal niet verteld. Dus het dat overviel me ook. En mijn Italiaans is niet super, moet ik zeggen. Maar ik kon het wel verstaan.
Mm-hmm.
Ik kon het goed volgen eigenlijk. En dat vond ik heel mooi.
En wat raakte jou er zo in?
Nou, wat ik mooi vind is dat hij zo'n hele grote ramp dan toch eigenlijk terugbrengt tot geschiedenis van een verliefde jongen en een verliefd meisje.
Ja.
En dat maakt het meteen, je kunt je meteen eigenlijk, klinkt een beetje gek, ik was op de plek van de ramp. Ik heb de puinhopen gezien van dat Amatrice dat helemaal verwoest was. En zo'n verhaal van zo'n verliefd stelletje dat uit elkaar gedreven wordt, dat maakt dan bij wijze van spreken nog meer impact dan het zien van al die puinhopen.
Ja, gek is dat hoe het werkt. Hè?
Ja, ja, je kunt je dat beter voorstellen.
Ja, en je ziet ook helemaal dat meisje voor je dat dan verlangt naar die ene dag die komen gaat aan de vooravond.
En dat wordt daarmee ook een verhaal van alle tijden, hè?
Ja.
Want er is altijd
een meisje dat verlangt naar de dag.
Ja. En iets wat er tussen komt, in dit geval die aardbeving. Mm-hmm. Maar ja.
Ja. En wat me ook heel erg trof hierin is dat je ook in één klap bewust weer bent van de kracht van het geloof, de kerk, de pastoor die troostende woorden uitspreekt. Ik weet niet, ben jij kerkelijk? Ben jij
ik ben katholiek. Ik ben niet kerkelijk, maar ik ben wel in de klassieke traditie van het katholieke
grootgebracht.
Gedoopt en hele alles wat erbij hoort. En en bovendien interesseer ik me wel heel erg voor het geloof, en niet alleen het katholicisme, maar voor het geloof in het algemeen. Maar ik ben niet gelovig. En maar die rol van die pastoor, die is natuurlijk hij is de geestelijk leider, herder, zeg maar, van dat kleine stadje.
Ja, in dit geval kunnen we echt van een herder spreken, toch?
Ja, ja, en wat ik leuk aan hem vind, en daarom koos ik hem. De film is een drieluik, drie verschillende plekken. En eigenlijk kies ik steeds gidsen die de hoofdpersonen zijn, mm-hmm, van de plek waar die ramp heeft plaatsgevonden.
En eigenlijk ook letterlijk gids zijn.
Ja, en letterlijk. En hij was het. Hij was een gids. Nu niet meer. Maar nu is hij dus een soort geestelijk gids. Hij moet, mm-hmm, die mensen door dat verdriet heen gidsen en door het verlies van dat stadje. En wat je deel in de film misschien niet vertoont, maar hij, wat ik leuk aan hem vind, hij was heel laconiek. Hij was echt een, voor mij een pastoor zoals ik hem graag had zou willen hebben als ik gelovig was geweest. Hij dronk graag een wijntje met de dorpelingen, stedelingen, en at links en rechts mee. Dus hij was echt één tussen het volk. En dat
versta jij onder laconiek? Wat bedoel je daar?
Nou, laconiek was meer dat hij niet heel erg dramatisch deed over de aardbeving.
Mm-hmm.
Hoe groot en ingrijpend die ook geweest is.
Hoeveel doden zijn er eigenlijk gevallen?
Nou, iets meer dan 400 doden, 450, op een bevolking van 2300. Dus dat is 20%. Dat is best veel.
Was dat in 2016?
2016 was het. Dus dat is een vrij grote ingreep
van Gods hand.
Ja, door Gods hand. En zo moet hij het ook een beetje overbrengen. Niemand is de schuldige aan dit. Ja. Niemand heeft het kunnen zien aankomen. Dus niemand had kunnen waarschuwen. Die aardbeving vond plaats. Is rampzalig, is vernietigend geweest. En hij moet met de kracht van het geloof moet hij die mensen troosten. En dat doet hij. Vond hij heel goed.
En het feit dat jij hem laconiek noemt, zit hem ook daarin? Dat hij, of vul ik dan te veel in, dat hij zegt, ja, dit is de natuur. Dit is gewoon wat het leven is.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk probeert hij wel een aardbeving, hoe erg ook, toch een beetje te plaatsen in, dit is wat het leven is, ja. En dat maakt het niet makkelijk voor de mensen die natuurlijk slachtoffer zijn geworden. Maar hoe moet je het anders accepteren? En kijk, zijn laconieke houding, ik denk toch dat het troostend werkt voor de slachtoffers.
En waarom vind jij het persoonlijk aantrekkelijk?
Wat aantrekkelijk?
Aan deze man, dat laconieke. Wat geeft jou dat persoonlijk? Nou, want je zegt, had ik hem graag gehad willen hebben.
Hij was heel grappig. En het was een levensgenieter. Hmm. En om een levensgenieter te zien te midden van zoveel verdriet, dat is eigenlijk heel mooi. Dat vind ik prachtig. Hij had ook heel dramatisch kunnen doen en alle toonaarden kunnen vertellen hoe erg het is en hoeveel levens zijn weggerukt. Wat ook zo is. Maar zijn eigen levenshouding, die ik laconiek of slash levensgenietend noem, probeerde eigenlijk dat genieten van het leven weer terug te brengen in het leven van de slachtoffers.
Ja, en dat is een houding die jij aantrekkelijk vindt.
Die vind ik mooi. Die vind ik bewonderenswaardig. Ja.
En die ook goed bij jou past.
Die past ook goed bij mij, ja. Ja, zeker.
Berusting is het toch ook, in zekere zin?
Het is berusting, ja. Nee, het is de hand van God die het gedaan heeft. En die kun je de schuld geven. Maar goed, dat is voor de gelovigen is dat geen optie. Je moet het accepteren.
Maar wat is het dan wel, als het God niet is?
De natuur.
Ja, het lot.
Het lot.
Ja. Waar je al eerder een film over maakt.
Ja, en het lot heeft deze mensen dit stadje getroffen en niks aan te doen.
Ja. Goed, het nieuws. Dat slaan we geloof ik maar even over. Of is er iets in het nieuws waarvan jij zegt, daar wil ik per se wat over gezegd hebben? Of,
ik heb niet eens naar het nieuws gekeken, moet ik zeggen. Nee, niks.
En de tegel, die ligt daar gewoon, nog wit en onbeschreven. En daar ga jij vanzelf iets op schrijven. En luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek via Twitter of de Radio 1 app. We zijn 24 uur per dag trouwens ook gewoon terug te luisteren via onze eigen podcast. En ook nog eens te zien op dit moment op nporadio1.nl. John Appel is filmmaker en je bekendste film is nog steeds, en dat blijft geloof ik ook zo, hè? Zij gelooft in mij.
Niks aan te doen.
We kunnen er niks meer aan doen. Film over André Hazes uit 1999, inmiddels iconisch. Wat vind je daar zelf van, dat de film blijft?
Ik moet zeggen dat ik het een tijdje lang vond ik het vervelend om. Ik voelde dat het me een beetje nagedragen werd in de zin van alsof ik één film heb gemaakt en dat is die. Maar aan de andere kant denk ik, ja, zo is het. Weet je, dit is zo'n grote hit geweest. Daar kom ik toch niet meer overheen met een andere film. Dus het is ook logisch dat je...
Dat weet je niet, John.
Nou, daar ga ik even vanuit. Maar zeker weten doe ik het niet.
Ja.
Nee, maar ik bedoel, ik kan ook denken van, het is me toch maar overkomen om zo'n film te kunnen maken en dat succes met die film
te
hebben.
Een iconische film.
Dus ja.
Maar je hebt veel meer films gemaakt. We hebben elkaar ook wel vaker gesproken. Ja. 10 jaar geleden was hier het gast naar aanleiding van The Player. Je meest persoonlijke film. Waarin je onderzoek doet naar de ziel van de gokker.
Ja.
Ook wel onderzoek doet naar de ziel van je vader, zou je kunnen zeggen. Want dat was immer zo'n een gokker.
Het is geïnspireerd natuurlijk door mijn vader, die ik heb leren kennen als iemand die het hele leven als een gok zag. Niet alleen een paardenren, maar gewoon het leven zelf.
Mm-hmm.
En dat vond ik als kind had ik daar enorme fascinatie voor die houding. En in die film heb ik onderzocht of die houding uniek is, of dat ik die ook kan terugvinden bij anderen. Dus ik heb een aantal andere gokkers gevonden die gezocht, die naar mijn smaak en gevonden, die heel erg in diezelfde geest van mijn vader nu gokken. Nu ja. Ook.
En dat is inmiddels alweer 10 jaar geleden.
Dat is 10 jaar geleden,
tenminste,
ja.
Dat die film
uitkwam. 2009.
Zo. En daar gaat het natuurlijk ook heel erg over het lot, als het gaat over het gokken.
Ja, het lot tarten, letterlijk. En, ja. En expres, niet zoals bij die aardbeving in Amatrice, dat het je overkomt. Maar nou, als ik het dan over mijn vader heb, die tartte echt bewust het lot. Te kijken waar het op uit zou komen. Dat was de spanning die...
Waar het spannend werd.
Ja, waar het schip strandde, zeg maar. Dat was een beetje zijn houding.
In 2012 was je hier ook. En toen was Wrong Time, Wrong Place net uit. De openingsfilm van het ITVA in 2012. En dat ging over de aanslag van Breivik. Die toen 69 jonge mensen het leven kosten.
Ja.
Over het noodlot gesproken. En nu is daar een nieuwe film. En daar eigenlijk borduur je in zekere zin voort op dat waar we net al een beetje over hadden. Once the Dust Settles, zo heet de film. Ja. Wat er gebeurt als het stof is neergedaald op een rampplek, wanneer alle cameraploegen zijn vertrokken. Kun je nog terughalen waar het mee begon?
Ik kan niet echt exact de geboorte, zeg maar, van de gedachte aan deze film terugbrengen. Wat ik kan terugbrengen is dat...
Heel even hoor, ik moet je onderbreken. Ja. Want ik meld ondertussen even dat er ook wordt gevoetbald. En wel, Andy Houtkamp. En er is gescoord. Het was 0-2 bij Go Ahead Eagles Utrecht in de rust.
Ja, het is nu 1-3, dus er is 2 keer gescoord. Het werd weer spannend, hoop in de harten van de Deventenaren toen het 1-2 werd via Navratil. Maar zojuist was het Bahebek, de spits van FC Utrecht, die 1-3 maakt. En het lijkt er dus op dat FC Utrecht naar de halve finale gaat, waar ze dan uit zullen komen in een thuiswedstrijd tegen Ajax. Of het moet nog gek lopen. Nee, nu een kans was er voor Go Ahead, maar geen doelpunt. 1-3 dus bij Go Ahead tegen FC Utrecht.
1-3, dankjewel Andy.
1-3, oké.
Ja, en daar ben jij blij mee. Nee, ben je niet blij mee, want je bent voor de underdog.
Het maakt me niet uit. Go Ahead tegen Utrecht maakt me echt niet uit voor de beker. Ajax heeft al gewonnen.
John Appel, we hebben het over je nieuwe film. Volgende week donderdag is de première van je nieuwe film, Once the Dust Settles. Het is een drieluik geworden en je hebt gekozen voor gidsen op 3 verschillende rampplekken in de wereld. En ik vroeg je nog of je kon herinneren waar het allemaal begon.
Nou, toen zei ik, voordat Andy Houtkamp ertussen kwam, 1-3. Kijk, het komt voort uit een fascinatie die ik heb voor gidsen en rondleidingen. En niet omdat ik zo'n oudbollige rondleiding zo leuk vind, maar wel dat ik vaak denk bij een gids die een rondleiding geeft. Hij vertelt zijn verhaal, maar die man heeft ook zijn eigen verhaal. En dat interesseert me. En dat blijkt bij sommige gidsen echt de moeite waard te zijn. Bij anderen niet, maar daar komt mijn fascinatie vandaan.
En ben jij echt zo iemand die dan op reis gaat en altijd even een gids bij de arm neemt?
Niet altijd, maar ik vind het leuk om aan de hand van een gids meegenomen te worden. En ik moet bekennen dat ik heel vaak niet oplet op wat hij zegt, maar dat ik een beetje kijk naar wat voor figuur het is,
ja,
die gids.
Dat vind ik dan wel heel leuk.
Ja.
Het begon trouwens in hetzelfde jaar als Zij gelooft in mij verscheen, Dode Gang.
Ja.
Andere film die misschien ondergesneeuwd is geraakt door, omdat het in hetzelfde jaar uitkwam. Ik had hem eerlijk gezegd ook nooit gezien, maar nu wel. Want het is een pracht van een film. Begon ook met een gids.
Ja. Die begint met een gids die in de loopgraaf in België, Diksmuiden, rondloopt. En,
een vrouw trouwens.
Een vrouw, vrouwelijke gids. Het interesseerde mij wel als onderwerp, die loopgraaf en de Eerste Wereldoorlog. Maar wat me het meest fascineerde aan haar verhaal was toen ze zei van die mannen die hier gevochten hebben, is er waarschijnlijk niemand meer in leven. En ik vroeg, weet u dat zeker? En toen zei ze, ja, ik weet het niet zeker. Misschien zijn er nog wel 1 of 2. En toen dacht ik, nou, dan ga ik die 1 of 2 ga ik zoeken.
En ja hoor.
En die heb ik gevonden. Ja. Uiteindelijk 5 heb ik een 5 gevonden.
Ja. En die heb je geportretteerd.
Ja.
Ja. Dus daar begon al jouw liefde voor de gids.
Ja, dat is 20 jaar geleden.
Waarmee je de film ook opent.
Ja. Ja.
En nu heb je opnieuw gidsen gevonden. Nou is het vreemde, ik had de film bekeken, deze nieuwe. En pas later realiseerde ik me, oh, ik heb nou allemaal gidsen zitten kijken. Ja. Want het is niet zo dat je ze nou allemaal zo heel nadrukkelijk opvoert als gids, toch?
Nee. Kijk, en er zit bijvoorbeeld ook een Engelse leraar in Aleppo. En die is, noem ik maar, een amateurgids. Dus in zijn vrije tijd stond hij bij de citadel van Aleppo groepjes toeristen op te wachten. En you need a guide. En dan gaf hij zo'n rondleiding.
En die kwam toevallig op jouw pad.
En die kwam toevallig op mijn pad. Ja, die kwam op mijn pad omdat hij gaf een rondleiding toen. En toen is in 2018, toen ik daar voor de eerste keer gefilmd heb. Mm-hmm. In Aleppo. Toen gaf hij een rondleiding aan zijn klas, kinderen.
Want hij is ook leraar Engels.
Hij is leraar Engels. En, maar toen begreep ik dat hij dat vaker met toeristen had gedaan. Dus hij was wel bekend met het fenomeen toerisme in Syrië. Dat intussen niet bestaat, want de oorlog is nog gaande. Mm-hmm. Maar even los daarvan dat hij dat gedaan heeft, merkte ik onmiddellijk hoe, wat voor kwetsbare man dat was. En dat vond ik wel heel fascinerend.
Ja, en dat is uiteindelijk een van de personages in de film geworden.
Ja.
De film opent met Aleppo. In beeld, want inhoudelijk begint hij in Italië, in Amatrice. En ik vond het, Amatrice moet ik zeggen. Wat ik eigenlijk heel verwarrend vond, is dat de beelden prachtig zijn van het verval. En,
ja.
En het is verschrikkelijk. En toen dacht ik, mag dat eigenlijk wel? Mag je dat zo heel mooi vinden? Want het is zo mooi gefilmd.
Ja, nou ja, dan kan je natuurlijk ook vragen, mag ik het wel zo mooi filmen natuurlijk?
Ja, dat kun je ook afvragen. Erik van Empel is de cameraman trouwens, die moeten we wel even noemen.
Ja, mag het wel. Ja, mag je een verwoeste stad mooi in beeld brengen? Kijk, we zijn echt niet op zoek gegaan naar de meest idyllische plekjes binnen de verwoesting, hoor. Maar ja, er zit bijvoorbeeld één beeld in, wat voor mij echt een beetje het beeld is van de verwoeste stad Aleppo. Dat is 's ochtends om 6:00 gefilmd. En er loopt één man, die loopt over wat vroeger een van de mooiste toeristische pleintjes was van de stad. Heel veel hotels en, nou ja, terrasjes en dat soort dingen. Heel mooi pleintje moet dat geweest zijn. Die man loopt in zijn eentje over dat plein. En dat hele plein, dat bestaat alleen nog maar uit staketsels van verwoeste gebouwen. En die man, en dat kun je in de film niet goed merken, maar die man is de weg kwijt, letterlijk. Dus die is voor zichzelf wat aan het rondprevelen. Dus ik denk dat hij echt getraumatiseerd is door de oorlog. Mm-hmm. Maar goed, het beeld is, die man loopt in zijn eentje door dat, nou ja, apocalyptische decor. En er is één affiche aangebracht, poster van Assad, notabene, op een van die kapotte gebouwen. Die kijkt toe, als het ware. Dus die hebben ze in die verwoesting, hebben ze die toch nog even opgeplakt. Nou ja, dat vat voor mij in één beeld eigenlijk de situatie daar in Syrië samen.
Ja. Wat bracht jou tot deze drie plekken? Want op voorhand dacht ik, ja, hoe breng je dat in vredesnaam bij elkaar? Tsjernobyl, Aleppo en Italië.
Drie plekken die. Kijk, als ik bijvoorbeeld naar Tsjernobyl kijk, over een relatie met het toerisme. Zonder kernramp was het gewoon een ontoegankelijke en onbegaanbare en onaantrekkelijke plek geweest. Dankzij de kernramp en dankzij die schitterende stad daarnaast, Pripyat, die een spookstad geworden is in de loop der jaren, is het nu een toeristisch pretpark geworden. En dat vind ik wel een mooi fenomeen, dat onbedoeld is Tsjernobyl door de ramp nu tot iets compleet anders geworden. Voor een Aleppo bijvoorbeeld, daar geldt eigenlijk het tegenovergestelde voor. Ik heb de stad nooit bezocht voordat het in puin lag. Maar ik was wel in Syrië geweest eerder en kleine hoest.
En dat schijnt fantastisch te zijn.
Nou, Aleppo moest werkelijk een van de mooiste steden van, oh nee, de mooiste stad van Syrië zijn geweest. En de souk van de bazaar, mm-hmm, die werd geroemd als de mooiste ter wereld. Nou ja, wie ben ik om dat te beoordelen?
Uit de 13e eeuw,
uit de 13e eeuw. En dat was echt een toeristische trekpleister voor Syrische begrippen. Dat was echt een prachtige stad om te bezoeken. En die moet nu weer uit de as zien te herrijzen. Die moet ten eerste die oorlog zien te vergeten en te wederopbouwen. Maar die snakt er echt wel weer naar om die toeristen weer terug te krijgen. Die zijn zo trots op hun stad dat ze, wat er ook gebeurd is, eigenlijk wel weer toeristen willen verwelkomen. Dus dat vond ik ontzettend mooi om te kijken hoe die veerkracht met de oorlog als natuurlijk grote trauma, hoe dat werkt bij die, bij die mensen.
Laten we even naar de mensen gaan, want dat is wat het uiteindelijk zo aangrijpend maakt ook. Je gaat naar die plekken en hebt daar dan, je maakt daar dan kennis met mensen. En in Aleppo komen we terecht bij, je noemde hem net al even, een leraar Engels, die je als gids op straat tegenkomt, maar hij geeft les.
A month ago, he asked me, Daddy, let's go to our village. I said, sorry, son. I can't. He said, why? He asked why. I said, because of terrorist groups. Daddy, you are a strong man. You can beat them. You can kill them all. And I know. What can a single man do?
Ja, deze man is echt kapot. Leraar Engels, zoals ik net al zei, hij heeft één kind, een zoontje. En hij vertelt in dit fragment dat hij dat misschien wel het ingewikkeldst vindt. Hoe zijn kind ervan uitgaat dat zijn vader hem echt wel zal beschermen. En hij toch weet dat hij dat nooit zal redden.
Ja, nou ja, hoe kun je aan je zoontje van 6 of 7... hoe kun je uitleggen wat er gebeurd is? Dat is onmogelijk.
Ja.
Dat zoontje is geboren in de oorlog, dat kent niet anders. Maar dat zoontje die denkt, mijn vader is sterk, dus die moet al die mannen wel aankunnen. Die vader moet vertellen dat hij, what can a single man do? En het is eigenlijk wel heel mooi hoe hij dat zegt. Wat kan ik in mijn eentje doen?
En een kind moet zijn vader toch zo kunnen zien.
Ja,
als vader zou je hem
niet eigenlijk vindt hij het jammer dat zijn vader niet Superman is. En dat hij in zijn eentje al alle vijanden, of de terroristen, of hoe ze ook genoemd worden, kan verslaan.
Ja.
Het is voor dat zoontje nog heel moeilijk te begrijpen dat zijn vader dus kennelijk niet Superman is. Maar wel te lijden heeft onder wat er gebeurd is. En hij heeft een paar familieleden verloren in de oorlog in Syrië. Hij is van Idlib, dat is de provincie waar nu nog steeds gevochten wordt nu.
Op dit moment.
Op dit moment is hij naar Aleppo gekomen om leraar te worden en Engels te leren en gids te worden. En daar zit hij met dat jongetje van 7 dat vraagt, papa, kun jij niet zorgen dat die oorlog voorbij is? En nee, daar kan papa niks aan doen.
Wat deed jou besluiten om deze man ten tonele te voeren?
Zijn kwetsbaarheid. Waarom moest hij het zijn? Zijn kwetsbaarheid. Ik vond dat ik had heel weinig tijd in Syrië om te filmen. En ik had nog minder tijd om research te doen. Dat klinkt een beetje gek, maar het is een enorme rit om er te komen. Maar de omstandigheden om daar te mogen filmen en mensen te mogen ontmoeten, dat is vrij strikt, zeg maar. Reizen mensen van de regering mee om in de gaten te houden wat ik deed, wat ik doe. Dus zomaar even een man van de straat oppikken en een gesprekje voeren, is eigenlijk not done. Maar ik heb het toch even mogen doen en ik ontdekte onmiddellijk die kwetsbare kant bij hem. En het feit dat hij leraar was, dat hij niet alleen zijn zoontje, maar ook een groep kinderen van leeftijd van 6, 7 jaar Engels les geeft. En dat hij eigenlijk, over gids gesproken, hij moet ze niet de verschrikkingen van de oorlog vertellen. Hij moet ze door die oorlog heen helpen. Op weg naar,
Naar wat?
Naar een betere toekomst. Mm-hmm. En die kinderen die zijn nog natuurlijk onschuldig en die kunnen nog alle kanten op. Hij heeft het leed natuurlijk moet hij zien te verwerken. Maar die kinderen zijn voor hem het middel om weer hoop te kunnen geven aan koesteren.
Het was ontzettend moeilijk voor je om daar te filmen. Je geeft het net al aan, maar wat kwam je tegen? Hoe ingewikkeld was het?
Nou,
een oorlogssituatie ook.
Ja, nou ja, kijk, ten eerste is er niemand... ze zijn journalisten gewend en die gaan allemaal naar oorlogsgebied.
Ja.
En die gaan er 1 of 2 dagen naartoe. En die hebben een heel duidelijk programma. Die komen even filmen hoe het daar en daar eraan toe gaat. En die gaan weer weg. Die doen verslag. Een film maken over gidsen en toerisme dat er nog niet bestaat in
Wat
Syrië.
Wat wil jij nou? Ja,
ja, en dat wekt aan de ene kant argwaan. Is dat wel zo?
Ja. Dat kan niet waar zijn.
Het kan niet waar zijn. Zijn er geen bijbedoelingen? Dus we hebben heel goed ons plan op papier moeten zetten. En het ministerie van Informatie in Syrië moeten overtuigen dat we daadwerkelijk dit van plan waren.
Ja, en er waren geen bijbedoelingen. We praten zo dadelijk verder over die prachtige film die je hebt gemaakt. Eerst even het nieuws van 8 uur.
NPO. 8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid roept de top van het Openbaar Ministerie ter verantwoording, omdat er opnieuw is geblunderd met de foto van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Vanmiddag bleek dat voor de 3e keer een foto van B. in het strafdossier van die zaak is gestopt. Dat dossier werd verstrekt aan de rechtbank en de verdediging in de zaak. Het OM zegt dat er een fout is gemaakt bij het samenstellen van een digitaal bestand. Het Marengo-proces gaat over een reeks liquidaties en pogingen tot moord. De Anne Frank Stichting heeft 2 nieuwe foto's gekregen van de oudere zus van Anne, Margot Frank. De foto's zijn in 1941 gemaakt door de gymjuf en roeicoach van de toen 15-jarige Margot, die lid was van een roeivereniging. Vanwege anti-Joodse maatregelen moest Margot daarmee stoppen. De foto's zijn geschonken door een neef van de gymjuf. Margot was 3 jaar ouder dan haar zus Anne. Beide overleden in februari 1945 aan vlektyfus in Bergen-Belsen, 2 maanden voor de bevrijding van het kamp door Britse militairen. Burgemeester Marcouch van Arnhem is bezorgd over de invloed van het salafisme. Het oud-PvdA-Kamerlid zegt een verdubbeling te zien van het aantal moskeeën van de fundamentalistische islamitische stroming in Nederland. Hij wil dat de islamitische gemeenschap weerbaar wordt gemaakt om salafisten buiten de deur te houden, en hij pleit voor meer goede imams. Volgens Marcouch dragen salafistische organisaties vaak imams aan, waardoor ze de moskeeën hun macht krijgen. De burgemeester roept op om waakzaam te zijn. En FC Den Bosch moet de komende 2 thuiswedstrijden een deel van de tribune gesloten houden. De club krijgt de straf vanwege racistische uitlatingen van supporters aan het adres van Excelsior-speler Mendes Moreira afgelopen november. Het weer vanavond valt voornamelijk in het zuiden nog een bui. Vannacht is het droog met enkele opklaringen. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen is het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt 7 tot 9 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
Kunststof. En dan gaan we gelijk door naar Andy Houtkamp, want er is gescoord, Andy.
Ja, het is over en uit voor Go Ahead. Want zojuist een prachtige goal in de 75ste minuut van de wedstrijd. Hele mooie goal van de Zweed, van Pettersson. Betekent 1 voor Go Ahead, 4 voor FC Utrecht.
John Appel is de gast, filmmaker. En we spreken over zijn nieuwste film, Once the Dust Settles. Waarin die 3 gidsen volgt. Het is een 3-luik geworden. Op 3 verschillende rampplekken in de wereld. Die rampplekken waar cameraploegen, journalisten even arriveren, hun beeldmateriaal schieten en vervolgens weer weggaan. Maar jij kwam daar iets anders doen. Maar op zoek naar wat eigenlijk?
Nou, op zoek naar wat het betekent. Kijk, als het stof is neergedaald, hè, de vertaling van Once the Dust Settles. Dat is eigenlijk de periode waarin het ergste voorbij is, namelijk de ramp zelf. Maar de mensen die achter zijn gebleven, die moeten die ramp verwerken. En ik heb dat decor van toerisme gekozen, omdat dat een middel is om die ramp te kunnen verwerken.
Ja.
Bijvoorbeeld in Tsjernobyl zijn heel veel jonge gidsen nu die de talloze toeristen rondleiden door.
Ik wist niet wat ik zag. Nee? Echt ongelooflijk, toch?
Ja, het is een pretpark.
Ja, je moet het uitleggen. Je hebt iemand gevonden, een gids Eerst even over deze man, Alexei heet hij. Hij zat in de controlekamer, controlekamer 4, tijdens de ramp.
Ja.
Dus echt in het hart.
In het hart van de kerncentrale.
Dus het is sowieso een wonder dat deze man nog rondloopt.
Ja, want zijn collega's hebben het niet overleefd. Als je de HBO-serie Chernobyl hebt gezien, zoals veel mensen gezien zullen hebben, dan zijn die beelden die vanuit die controlekamer worden gemaakt, zeg maar, die komen ontzettend overeen met het verhaal van deze Alexei, die het overleefd heeft. Dus die man ontmoet ik ruim 30 jaar later in een ziekenhuis in Kiev, waar hij voor onderzoek is naar straling.
Want hij wordt natuurlijk regelmatig gecontroleerd.
Hij wordt gecontroleerd en op zijn Russisch of Oekraïens dan wordt hij een beetje gepamperd. Maar er wordt eigenlijk niet echt iets aan gedaan.
Ja.
Maar hij wordt gecontroleerd en ik sprak hem. En hij, over kwetsbaarheid gesproken. Ik zag een hele kwetsbare, verlegen, maar hele slimme man, zag ik. En hij was ook gids. Niet op dagelijkse basis, maar op eens in de zoveel tijd wil hij zijn verhaal kwijt. Eigenlijk het verhaal van wat er daadwerkelijk gebeurd is in die controlekamer.
Aan de toeristen wilde hij
dat
vertellen. Maar het is daar een gekkenhuis.
Ja.
Die toeristen zitten helemaal niet te wachten, gek genoeg.
De meeste niet, nee.
Op het verhaal van iemand die erbij was.
Ja.
Ze lopen daar rond alsof het een soort pretpark is. En dat is het misschien ook wel.
Voor de
geigertellers.
Ja, de toeristen komen voor de geigertellers. Die komen voor de sensatie om heel dicht bij die radioactieve plekken te komen. En dat kunnen ze met hun geigerteller. En die gaat wat harder piepen als je dichterbij komt. Dat is de attractie voor toeristen die Chernobyl bezoeken.
Ja, en de gidsen spelen daar ook handig op in. Zijn hele jonge mensen die eigenlijk ook van toeten nog blazen mee en zeggen van pas op, niet te dichtbij komen.
Ja, die maken het heel spannend.
Ja.
En natuurlijk is het niet super gevaarlijk of wat dan ook. Want anders kun je niet ladingen toeristen rondleiden daar. Maar goed, Alexei die is een soort roepende in de woestijn, vond ik.
Want hij wil echt iets, hè?
Ja, hij heeft een missie. En zijn grote missie is dat echt na al die tijd, in zijn optiek, het echte verhaal van wie heeft de schuld aan die kernramp.
Namelijk
niet de operators, niet zijn collega's, maar het was eigenlijk een fout in het ontwerp van de kerncentrale zelf.
Ja.
Een fout die al bekend was en die met de doofpot is toebedekt. Zoals dat met MH17 gaat, zeg maar. Tot op de dag van vandaag dekken de Russen alles toe. Geldt zeker ook voor het ware verhaal van Chernobyl.
Hij heeft zelfs iets moeten ondertekenen.
Hij moet ondertekenen dat hij het niet naar buiten zou brengen.
En dat doet hij vervolgens
wel. Dat is zijn missie. Misschien is die missie tot mislukken gedoemd, maar ik vind het aandoenlijk dat hij die missie heeft. En ik vind het bijzonder dat hij er is, die man.
Ja.
Dat hij het overleefd heeft.
Het is
een
heel aangrijpende figuur. Ook helemaal in hoe die eruit ziet. En je hebt het gevoel dat je heel dicht bij hem komt en toch ook weer niet. Want
ja, hij is moeilijk, wat moeilijk toegankelijk. Maar eigenlijk daarbinnen laat hij eigenlijk best veel toe. En het feit dat we terug zijn gegaan naar die control room nummer 4.
Ja, want dat moet je ook even, want ik denk, pas op, kijk uit.
Ja, dacht ik ook, ja.
Maar je bent gewoon naar binnen gegaan.
Ja,
met een hele crew. En met een man.
Ja, dat was best een onderneming waarvan we tot nu toe niet weten hoe gevaarlijk het geweest is wat we gedaan hebben. Want we gaan gewoon het hart van de kerncentrale binnen.
Waar het dus gebeurd is, waar hij zat.
En waar nog steeds straling is, maar uiteraard niet meer van in de orde van grootte van toen, want anders zouden we niet naar binnen zijn gegaan. Maar misschien wel uiteraard een deel daarvan, een fractie daarvan. Maar misschien is die fractie hoger dan ik mezelf realiseer. Ik heb geen idee.
Zei die met stralende ogen?
Het is toch een beetje het pretpark
ook, John Appel, hoe jij erbij kijkt.
Ja, maar dit is meer voor de... Nee, toch niet.
Nee,
dit is voor gewoon... Ik ging met die man mee voor de film naar de plek waar hij zijn grootste moment heeft gekend, zeg maar. Het was niet mijn sensatie.
Maar waarom vond je het zo belangrijk om met hem daar naar binnen te gaan?
Nou, ik dacht wel dat voor hem dat het... Ik was benieuwd wat het hem zou doen. Hij zelf trouwens ook, wat het hem zou doen om na al die tijd daar te zijn.
Want hij was daar nooit meer
geweest. Hij was er nooit meer geweest.
En al zijn collega's zijn gestorven.
Ja.
Dus jij gaat voor het eerst weer met hem daar naar binnen.
Ja.
En dan gebeurt er eigenlijk iets geks, hè? Zie je ook niet?
Ja, wat gebeurt er dan voor
nou
geks?
Ja, hij houdt iets laconieks.
Ja.
Het is wat je verwacht, toch?
Nou ja, ja, nee, ik verwachtte niet dat hij daar in een soort snikken en verbazing zou uitbarsten.
Nou, wat verwachtte jij?
Ik verwachtte dat het hem... ik verwachtte dat hij... zou moeten wennen misschien om terug te zijn op die plek. Ik verwachtte dat het hem wel zou emotioneren, maar niet tot snikken toe.
Mm-hmm.
Maar het emotioneerde hem ook wel.
Mm-hmm.
Het doet hem zeker wat. Alleen het zit achter zijn masker waarin... we zaten in een wit pak gehesen. Dus het zit een beetje achter zijn mondkap. Maar het deed hem absoluut wat om op die plek mm-hmm. te staan.
Maar ook verbazing, toch?
Ja, ja, zeker.
En dat benoemt hij ook.
Ja.
Dat het voor hem was het technisch vernuft in optima forma in zijn herinnering. En nu liep hij er rond. Hij roept ook iets over duiven die daar...
Ja, nou ja, kijk, hij was een begaafd technicus.
En een scheikundige, een kernfysicus.
Kernfysicus. En hij was echt opgegroeid in de wetenschap van Chernobyl. Dat is state of the art. Dat is het beste wat er is.
Ja.
Dan ziet hij het na 30 jaar terug. En dan ziet hij eigenlijk met eigen ogen... het was gewoon troep waarmee we werkten.
Ja.
Het was niet state of the art. Maar dat heeft hij altijd geloofd. Dat heeft hij moeten geloven.
Hoe was het voor jou om daar naar binnen te gaan? En voor de ploeg ook?
Eng.
Was je niet... Ja.
Ja. Het was... we realiseerden ons en ik en...
En jullie hadden allemaal van die pakken aan.
Ja, we moesten ons volledig uitkleden eerst. We werden eerst getest op onze straling van tevoren. Toen moesten we ons in een bepaalde afgesloten ruimte helemaal uitkleden. Dus in onze...
Ze stonden jullie daar met z'n allen in je blootje?
Ja.
En dan met een geigenteller langs?
Ja, ja, met de apparatuur bij ons. Vervolgens naar een volgende ruimte om een wit pak aan te krijgen. En dan een masker aan, sloffen aan. Nou ja, helemaal beveiligd tegen straling, zeg maar. En een enorme lange gang door van honderden meters. Ik denk dat we iets 600 meter gelopen hebben. En dan komen we uiteindelijk in het diepste der diepte. En dat is die control room nummer 4. En dat is een hokje waar we dan binnen gaan. Met knopjes die aan gort liggen. Oude meuk.
Ontzettend rare ervaring,
ja,
toch?
Ja, zeker.
En dan verwacht je dat je daarna weer gemeten wordt?
Ja, dat werden we ook.
Maar?
Er waren kennelijk uitslagen van onze meting. En er ging een duim omhoog van degene die ons mat van een afstandje. Die zei, prima, het is goed. En wij waren zo onder de indruk van het hele gebeuren dat we accepteerden dat het goed was.
Was.
En
ja,
ik weet tot op de dag van vandaag niet of het klopt. Ik ga er maar vanuit.
Ja, wel. Ja, want wat heb je er ook aan?
Niks.
Toch?
Ik kan me niet meer laten helpen nu.
En dat is ook lot, toch?
Ja, 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 het is niet dat ik het zo graag opzoek, hoor, dit. Maar laten we zeggen voor de film.
Maar het is wel wat. Het is wel een beslissing,
ja,
ook om je crew daarmee naar binnen
ja,
te nemen.
En die waren er niet helemaal happy mee. Want die had ik niet voldoende tijdig op de hoogte gebracht van het feit dat we echt zo ver naar binnen gingen.
Mm-hmm.
En die, die hebben besloten om mee te gaan. Maar die hadden ook kunnen besluiten om het niet te doen. Die werden mm-hmm. een klein beetje overvallen door mijn, op tafel gelegde plan van jongens, we gaan nu die controlekamer binnen.
En wat zegt dit over jou?
Dat ik misschien niet voldoende diep doordenk over de gevaren die er aan kleven. Of dat ik het verstop, verberg. Mm. Niet wil zien misschien zelfs. Of misschien het gevaar ook echt niet...
Dat zijn heel veel verschillende opties.
Ja,
die ook allemaal naast elkaar.
Ja, ik heb geen idee. Nee, ja, nee. Kijk, op safe spelen, gewoon niet algemeen. En ook in dit geval, dat is niet mijn. Ligt niet in mijn aard.
Hè? Nee.
Dat is echt werkelijk. Daarin ben ik de zoon van mijn gokkende vader.
Ja.
En dit is dan ook een soort gok die ik willens en wetens aanga.
Ja. Ja.
Ik hoop dat het goed afloopt.
En voor die film?
En voor die film, ja.
Want waarom is deze film zo belangrijk dat dit element erin moet en dat element? En...
Ja, kijk, waarom ga ik naar Syrië toe om daar het momentum te kunnen vangen dat er mogelijkerwijs de allereerste toeristen terugkeren in die compleet verwoeste monumentale binnenstad. Niet omdat ik gevaar opzoek, maar wel omdat ik denk dat dat moment, dat het misschien ook in het leven van die gidsen die ik portretteer, gewoon een geweldig belangrijk moment is. En daar wil ik bij zijn.
Ja.
En daar was ik ook
en
bij.
En dat bleek ook zo te zijn.
En dat bleek ook zo te zijn.
Want je hebt een prachtig beeld getroffen van Gina, de enige vrouwelijke gids die erin zit. Wat trouwens begint met een heel mooi, je introduceert haar door haar te laten zwemmen in een rooftop zwembad.
Ja.
Wat is dat dan eigenlijk voor beslissing? Ja, het levert een prachtige
scène. Ja, het klinkt een beetje gek, maar het is natuurlijk zo dat je denkt bij een stad als Aleppo bij elk oorlogsgebied
aan verwoesting.
Denk je aan verwoesting, en die is er. En die is beeldschoon in beeld gebracht, zoals je net hebt besproken. Maar er is ook gewoon een rooftop zwembad in het Sheraton Hotel. Dat functioneert voor de weinige toeristen die er zijn. Namelijk alleen wij als filmcrew. We waren de enige gasten in het hotel. Maar er is gewoon een functionerend zwembad. En Gina, onze vrouwelijke gids, die ging er elke ochtend zwemmen.
Ja.
Dus het laat ook zien dat er ook binnen het leven gaat gewoon door. En zelfs de luxueuze kant van het leven, de mogelijkheid om
mooie getatoeëerde wenkbrauwen.
Mooie wenkbrauwen. Trouwens, zij was de meest sophisticated tourguide van Syrië. Ja. Een hele erudite vrouw. Dat vond ik juist zo bijzonder aan haar.
En ze was de beste, hè? Eén van de beste.
Ze is kort na de opnames van de film bekroond tot, heeft ze een award gekregen als de beste gids van Syrië. Dat zal ongetwijfeld een lichte propagandistische reden
hebben.
Het heeft zeker te maken met de filmopnames die we gemaakt hebben.
Oh ja?
Denk het wel. Maar zij wordt wel als een van de beste gidsen van Syrië beschouwd. Heel erudiet. Heel erg ook goed in de omgang met over het algemeen wat hoger opgeleide, cultuurminnende toeristen die zijn.
Engels en Frans spreken.
Ja, zeker.
En dan ondertussen laat je beelden zien hoe ze leeft, woont. Ja. Met haar moeder in een heel klein appartementje.
Ja.
Hoe ze samen, nou ja, ik kon eigenlijk niet anders ernaar kijken dan dat ze samen gevangen zaten. Ik denk, daar zit je dan met je moeder.
Nou ja, dat is ook wat een oorlog doet. Die moeder die wilde gewoon per se niet weg. En Gina had weggekund. Haar twee broers die zijn overigens wel weggegaan. Die zitten in Amerika. Gina had het kunnen doen, maar dan had ze haar moeder moeten achterlaten in de geliefde stad Aleppo. En die moeder die wilde koste wat het kostte blijven. Dus zij is gebleven voor haar moeder. En daardoor is ze eigenlijk gevangene geworden binnen haar eigen stad. En dat vond ik
wat je heel mooi in beeld hebt gebracht. Ja, en wat je,
ook mooi.
Ja. Want dat is zo raar, toch? Vind je dat zelf ook niet iedere keer weer heel verwarrend? Hoe er schoonheid zit in al die tragiek in het leven.
Ja,
want
maar
dat
kijk,
is wat je toch heel erg in deze film ziet.
Ja, er is een oorlog, maar tegelijkertijd is er ook een enorme loyaliteit van Gina aan haar moeder.
Mm-hmm.
En met z'n tweeën hebben ze die oorlog doorstaan. Dat is het. En nogmaals, Gina had de oorlog kunnen vermijden door weg te gaan. Ze had contacten echt om het land te verlaten. Voldoende contacten om naar Frankrijk te gaan, bijvoorbeeld. Maar ze heeft voor haar moeder gekozen. En dat vind ik prachtig.
Hoe kijk jij daarna? Want het is natuurlijk ook confronterend. Je gaat jezelf natuurlijk de vraag stellen, wat zou ik hebben gedaan?
Zou ik bij mijn moeder zijn gebleven?
Ja.
Ja. En ik denk het wel. Ja. Ja, ik denk het ook, ja. Ik zou mijn moeder niet alleen hebben gelaten. Nee, ik zou er mee hebben genomen. Ik zou er hebben overreed om mee te gaan en wegwezen.
Gaan we ondertussen even naar Andy Houtkamp.
Want het is afgelopen zojuist. Heeft scheidsrechter Makkely afgefloten voor het eind. 8000, ja, toch wel een klein beetje teleurgestelde Deventeraren gaan naar huis. Want Go Ahead heeft verloren in de kwartfinale van de KNVB-beker met 4-1 van Utrecht. Utrecht deed het goed, keek op tegen deze wedstrijd, maar gaat door naar de halve finale tegen Ajax, de thuiswedstrijd. 4-1 in Deventer. Utrecht wint van Go Ahead.
Dankjewel, Andy Houtkamp. John Appel is vandaag de gast en we spreken over zijn film Once the Dust Settles. En zoals gezegd, John, is dit niet jouw eerste film die zich afspeelt op een rampplek.
Nee.
Want je maakte ook eerder in Smillingen. Nee, hoe heet het nou? In het noorden van het land. Boven Smilde.
Boven Smilde, ja.
Waar de school treinkaping was.
Ja, de treinkaping. Tegelijkertijd werd een lage gal gegijzeld.
Daar heb je een film over gemaakt. Nou, natuurlijk over Breivik. Dat memoreerde ik net al. Wat is dat? Waarom?
Beladen plekken noem ik
ja.
het.
Ramplekken, beladen plekken.
Ja, beladen plekken. Een beladen plek vind ik mooier dan ramplek.
Mm-hmm.
Want de beladenheid die zit erin dat ook vele jaren na die ramp nog steeds die plek beladen
is.
En om een voorbeeld.
Het schuldige landschap.
Het schuldige
Armando.
Landschap. Ja.
Mm-hmm.
Kijk bijvoorbeeld, boven Smeelde vind ik een goed voorbeeld. Op de plek waar de lagere school stond, 1977. Dat is natuurlijk intussen al. Heel lang geleden. Toen ik de film maakte was het 35 jaar geleden ongeveer. Die plek is, die school is afgebroken. Die plek is nooit meer bebouwd. Dat is een stukje braakliggend terrein. En dat die lege plek, zoals de film heet, dat stukje braakland, dat is eigenlijk de ooggetuige van wat er gebeurd is. En dat is.
Is dat nooit bebouwd.
Nee, dat is een beladen plek. Mm-hmm. Een stukje grasveld. Oogschijnlijk stelt het niks voor. Maar als je de geschiedenis kent, zit er een enorme lading achter. Nou, dat trekt me eigenlijk altijd aan, mm-hmm. aan rampplekken. Dus ik noem ze beladen plekken.
Ja. Want het gaat over de mensen die daar iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. En dat is het verhaal wat je wilt vertellen, toch?
Ja. Ja, en kijk, om terug te keren naar deze Once the Dust Settles. Voor mij is wat ik aantrof toen ik op mijn researchreis door Syrië ging en allerlei plekken heb bezocht. Als laatste plek bezocht ik Aleppo. En wat mij onmiddellijk opviel was de enorme geestdrift of veerkracht die er was om het weer op te bouwen.
Mm-hmm.
Je kon alweer Persische tapijten kopen in de compleet verwoeste souk van Aleppo. Dat is onvoorstelbaar. Wie gaat er nou in godsnaam door die puinhopen een Persisch tapijt kopen? Of misschien een Afghaans tapijt of een Syrisch tapijt. Je kon tapijten kopen. Je kon een paar sokken kopen op een andere verwoeste plek. Het leven ging weer gewoon door.
Mm-hmm.
En ik begreep dat met zoveel geestdrift en doorzettingsvermogen. En op
maar
eigen
het geldt niet voor iedereen, hè?
Nee,
want je beschreef net ook die man die verdwaasd door Aleppo liep en eigenlijk de weg kwijt is.
Ja.
En een ander loopt rond en doet het. Gaat verder, gaat door met inderdaad geestdrift.
Er is natuurlijk niet één manier waarop je een zo'n ramp kunt verwerken.
Nee. Ben jij erachter wie wat doet? En wat jouw positie zou zijn in deze?
Mijn positie?
Nou ja, hoe jij het zou aanpakken. Heb je enige
Dat kan ik helemaal niet zeggen, want ik heb geen aardbeving meegemaakt. Ik ben niet gegijzeld als kind.
Wel eens een ramp meegemaakt, een vader die doodgaat.
Ja, dat is wat anders. Ja, zeker. In mijn eigen leven heb ik meegemaakt hoe mijn vader overleed. En,
dat je toch wel een ramp zou kunnen noemen als iemand van de een op de andere dag niet meer is.
En ik was jong, dat was voor mij een ramp.
Ja,
zeker. Die ben ik bij wijze van spreken nog aan het verwerken. Nee, dat draag ik de rest van mijn leven mee. En ik denk dat precies hetzelfde is wat aan de hand is met die beladen plekken die ik film. Die draag je echt de rest van je leven mee. En dat meedragen van die plek en het een nieuwe plek geven,
mm-hmm.
dat is wat mij gewoon fascineert. Hoe geef je weer vorm aan die plek waar iets verschrikkelijks gebeurd is? En of het nu de dood van mijn vader is of een oorlog in Syrië, dat is voor mij, staat eigenlijk op één lijn. In het geval van mijn vader ben ik degene die het moet verwerken. In Aleppo zijn het al die bewoners van de stad die dat moeten verwerken. Ja, en dat is wat me. Dat is een mm-hmm. thematiek die mij fascineert.
En als je dat dan zo zegt, hè, ik ben dat bij wijze van spreken nog aan het verwerken.
Ja.
Hoe zie je dat dan?
Kijk, voor mijn gevoel is door de dood van mijn vader is mij iets ontnomen. Namelijk het leven wat ik had kunnen hebben als hij gewoon was blijven leven. Ik was 19 toen hij doodging. En ik heb hem niet meer meegemaakt. Hij heeft mij niet meer meegemaakt. Mm-hmm. Dus het leven is in zekere zin blijven stilstaan bij dat moment.
Sorry, ik zal je niet om.
Nou ja, weet je, het is niet zo dat ik dagelijks denk aan de dood van mijn vader of mijn vader. Mm-hmm. Maar mijn vader speelt op de achtergrond van hoe zou hij kijken naar wat ik nu zou doen? Hoe zou hij kijken naar het feit dat ik hier in die studio zat?
Ja.
Dat is een gedachte die ik heb.
Ja. Dat is nog eens een leuke gedachte.
Ja, ja. En misschien zou hij het onzin vinden dat ik hier zat. Hij vond het ook dat ik hij weet niet dat ik filmmaker geworden ben, bijvoorbeeld. Dat weet hij niet. Misschien vond hij het helemaal, had hij het helemaal niks gevonden.
Want hij was zo slim en je kon zo goed leren.
Ja, zeker. Ik kon zo goed leren.
En dus dan een beetje films gaan maken.
Ik moest makelaar in huizen worden.
Ja, ja. Net als hij. Ja,
net als hij.
Ja.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel het beeld wat we net ook even hoorden van die Engelse leraar met zijn zoontje. Zo'n vader die zijn kind gewoon beschermt. Dat is natuurlijk.
Ja,
niet
nou ja, misschien is die vader weggevallen. En weet je, die vader heb ik natuurlijk al lang niet meer nodig. Ik ben zelf vader.
Ja.
Maar ook relatie van vader-zoon. Als er iemand een film maakt over zijn eigen verhouding tot zijn vader, of een vader tot zijn zoon.
Mm-hmm.
Dat vind ik altijd fascinerend. Dat vind ik een thema dat me enorm intrigeert ook. En dat komt ongetwijfeld door mijn eigen verhouding.
Ja.
Tot mijn eigen vader.
Ja. We spraken Mario Zandbergen. Steenbergen.
Ja.
Jouw editor al sinds jaar en dag. Mm. Die trouwens ook vertelde dat dit echt een worsteling was, deze film. Want het is niet zo. Nee, het is natuurlijk niet zo'n verhaal wat je vertelt met een plot.
Elke film is een worsteling hoor. Maar ook deze.
Maar deze ook. En hij zegt, en als ook dat hij heel erg gefascineerd is in deze film wat betreft de veerkracht van de mensen. Dat je dat zo goed kan zien. En hij zegt over jou, en als maker is de blik van John juist gericht op het panzer van zijn hoofdpersoon.
Ja.
Hij wil weten wat erachter zit. Hij zoekt naar het moment dat de ander zijn panzer laat vallen.
Ja.
In die zin is het ook altijd een zoektocht naar zichzelf.
Ja, nou, dat is oké. Nou, dat vind ik interessant. Want dan suggereren dat.
Daar heb je het dan niet over, hè? Nee, aan de snijtafel.
Daar heb ik het niet over aan de snijtafel. Nou, nee, we hebben wel heel veel persoonlijke gesprekken,
ja,
overigens. Ja, dat panzer. Misschien is het wel waar. Ik zoek heel erg naar wat iemand verbergt, waar hij zich tegen wapent. En daar heb ik wel behoorlijk voelsprieten voor om dat te ontdekken.
Want dat
bij
herken
iemand.
Je snel.
En ik herken het. En als hij doelt op mijn eigen panzer. Ja, misschien is dit de manier om mezelf bloot te geven via andere mensen. Dat zou heel goed kunnen.
Ja.
Dat een reden is dat ik al deze kwetsbare panzers voor de camera haal.
En dat dat dan van die pracht van films oplevert. Tenminste, ik vond dit echt weer zeer, zeer de moeite waard. Donderdag is de première. Iedereen moet maar gaan kijken.
Ja.
En wat ga je op de tegel schrijven dit keer, John Appel?
Zal ik het zeggen?
Ja, zeg het maar. Nou, je mag het ook ondertussen opschrijven.
Ik zal het ondertussen opschrijven. Het heeft ook een beetje te maken met het feit dat ik nu geen idee heb voor een nieuwe film. En dat ook helemaal niet erg vind.
Nee, daar kan je ook heel goed mee omgaan.
Ja, dat kan
heel relaxed ben je.
Jazeker. Maar, dus ik denk, komt tijd, komt film.
Komt tijd, komt film. Ja,
dat is.
Zij die zeer ontspannen.
Ja. Dus
met een brede lach.
Dat ga ik opschrijven.
En je hebt
ik hoop
toch
dat die
wel
film
gewoon
komt.
Weer een paar jaar de tijd, toch? Om dan
Het maakt niet uit. Het kan ook morgen zijn.
Ja.
Ja. Komt tijd, komt film. Hè? Komt
morgen,
tijd, komt
het kan zomaar gebeuren.
Ik ga het nu opschrijven.
Zo dadelijk op deze zender, langs de lijnen en omstreken. En morgen is de Mandjaren en volgende week dan zijn wij er weer. Tot dan.
Dank meneer Appel. Morgen is er Mandjaren. En maandag zijn wij er weer. Tot maandag.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Gebruikt u voor al uw accounts ook hetzelfde eenvoudige wachtwoord? Besef dan dat als u een wachtwoord makkelijk kan onthouden, een hacker hem makkelijk kan kraken. Daarom introduceert Access for All een gratis digitale kluis voor al uw wachtwoorden. Wij nemen uw online veiligheid serieus. Ontdek hoe op accessforall.nl/veiligheid. Access for All.
Slim BV, zegt u het maar.
Bouwbedrijf Slim, goedemiddag.
Steeds meer bedrijven mogen zich slim noemen, omdat ze investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en hun onderneming.
Slimme Zoon met Sandra.
Wil je bijvoorbeeld de skills van je medewerkers up-to-date houden? Dan kun je de Slim-subsidie aanvragen van 2 tot en met 31 maart. Kijk op slimwerkgeven.nl.
Bent u op zoek naar klanten? Probeer het eens met humor. Ik ben Jos Burgers en mijn nieuwste boek is nu verkrijgbaar. Ga naar managementboek.nl/humor.
Omdat Specsavers de eigen bijdrage voor uw hoortoestellen vergoedt, zijn er enorme prijsverschillen tussen audiciëns. Stel, u heeft een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €310. En bij Specsavers €0. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kom snel naar Specsavers.
Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook toptrompetist Wynton Marsalis met een van 's werelds beste big bands. De Jazz at Lincoln Center Orchestra uit New York. Op 17 februari. Bestel op Concertgebouw.nl.
Ben je langer dan 1,80 meter? De grootste collectie mouwlengte 7 overhemden vind je op mouwlengte7.com.
Vraag jij je wel eens af waarvoor we dit allemaal nog doen?
Het is de verkeerde vraag. Dus voor wie?
Voor geen geheimen.
Je mag alles weten.
Geen gefuck met criminelen en zo.
Check. Kan je nou niet gewoon eens één keer normaal
doen? Je moest eens weten wat ik allemaal sta op te lossen voor jou hier, hè? Met je normaal doen.
Wacht tot, ik had alles onder controle. Alles.
Kijk Hollands Hoop nu alvast vooruit op NPO Start+.